Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma Het Archief. En ook in deze aflevering zullen we samen het verleden induiken op zoek naar interessante anekdotes en fragmenten, die ons zullen toestaan een idee te krijgen over een bepaalde tijdsgeest. Uiteraard maken we ook vandaag opnieuw kennis met een bisschop, zelfs een kardinaal. En het is een figuur die we al eerder hebben besproken, maar vandaag zullen we hem proberen op een andere wijze te belichten. Ons archief die brengt ons vandaag naar het jaar waar Napoleon Bonaparte Jaffa in Palestina kan innemen, waar Oostenrijk de oorlog verklaart aan Frankrijk. We zijn namelijk in de tijd van de Napoleontische oorlogen en het einde van de Franse revolutie. En de staat van New York schaft de slavernij af. Het is ook het jaar waarin een zeer belangrijke archeologische ontdekking wordt gedaan, die zal leiden tot het ontcijferen van de Egyptische hiërogliefen. En dan heb ik het natuurlijk over de steen van Rosetta, die ontdekt wordt door de Franse kapitein Pierre-François Bouchard tijdens de campagne van Napoleon in Egypte. De ster van Napoleon is reizende en in ons archiefjaar roept hij zich uit tot eerste consul van Frankrijk. De 14e Toubi Kanokopoulou, koning van de Hawatu, wordt vermoord en stort Tonga in een halve eeuw van burgeroorlog. In ons land start William Cockerill met de bouw van katoenfabrieken. Het is eveneens het jaar waarin de Russische auteur Alexander Pushkin het levenslicht ziet en waarin Jacques-Étienne Montgolfier, uitvinder van de hete luchtballon, komt te overlijden. We schrijven het jaar 1799. Tijd om kennis te gaan maken met onze aartsbisschop, kardinaal, Johannes von Frankenberg. Maar dat gaan we doen door ons in zijn privévertrekken te laten binnenleiden voor een gesprek over zijn tijd op de tonen van de Schöpfung van Joseph Haydn, dat in hetzelfde jaar in première ging in Wenen, 1799 dus. We horen een stukje uit het tweede deel van het werk, waar de schepping wordt bezongen. De aartsengelen Gabriel, Uriel en Raphael zingen Der Herr ist groß in seiner Macht und ewig bleibt sein Ruhm. En daarna zullen we kennis maken met onze bisschop voor vandaag, kardinaal Johannes Hendrikus von Frankenberg. Dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
Mijn naam is Johannes Henricus van Frankenberg. Eigenlijk Johan Heinrich van Frankenberg, maar men vindt mij gemakkelijker terug in de archieven onder mijn Latijnse naam. En zoals deze al doet vermoeden, werd ik geboren als telg van een adellijke familie in Kroß-Glogau in Silesië. Dat is zowat gelegen tussen Tsjechië en Polen. Zo behoorde ik tot dit oud-adellijk geslacht, waarbij we gedurende al die tijd een grote gehechtheid kenden aan de keizerlijke familie van Habsburg. Geboren in een wieg die me eigenlijk alle mogelijkheden zouden geven om een succesvolle carrière uit te bouwen, en rekening houdende met het feit dat ik de enige mannelijke erfgenaam was van het familiefortuin en van de naam, rustte er een zekere druk op mijn schouders. Reeds op jonge leeftijd echter had de Heer me duidelijk gemaakt dat dit adellijke, wereldlijke leven diende omgezet te worden in de adel van het hart en van het geloof, en ik ontwaarde zeer vroeg de roepstem van God om zijn priester te worden. Ik kon, de Heer zij dank, school lopen op een college dat behoorde aan de Sociëteit van Jezus. Na de Pruisische inval in Silesië diende ik deze onderrichtingen echter te onderbreken en kon ik mijn onderwijs verder zetten aan de Gregoriana te Rome. Een mooie tijd die mij met een nieuwe wereld deed kennismaken. Het zou niet de eerste keer worden in mijn leven. En waar ik uiteindelijk van 1745 tot 1750 zou verblijven, als student van het Collegium Germano-Hungaricum. Zonder op mijn eigen hoorn lof te blazen, schonk de Heer mij een goed leervermogen, en zo behoorde ik ook tot de beste studenten. Mijn leraren droegen me op mijn doctoraatsthesis op te dragen aan de Heilige Vader, en op Allerheiligen 1749 viel me de grote eer te beurt te mogen preken voor paus Benedictus de XIV en de Romeinse Curie. Ik kwam in deze periode ook in contact met intellectuelen die eerder aanhangers waren van het Jansenisme. En alles wees erop dat men eigenlijk hoge verwachtingen in mij had gesteld. Een van de mooiste dagen van mijn leven was de 10e augustus 1749. Toen ontving ik het heilig sacrament van het priesterschap en mocht ik binnengaan in de opdracht van de Heer om zijn schapen te weiden. Na mijn intellectuele vorming vond men het nodig dat ik pastorale praktijkervaring opdeed en was ik 3 jaar actief als vicaris van de aartsbisschop van het nieuwe bisdom Gorizia of Görz. In 1754 benoemde Hare Majesteit, keizerin Maria Theresia, mij tot deken van het Allerheiligenkapitel te Praag, in de koninklijke burcht. Later benoemde ze mij tot gemijterd proost van het kapitel van Sint Cosmas en Sint Damianus te Stara Boleslav, ook wel Alt Boenslau. Het waren taken die ik erg ernstig nam en die ik vooral doorbracht met preken en het verkondigen van het evangelie. U zal ongetwijfeld nog heel wat van deze documenten kunnen terugvinden in de archieven. Ik was amper 32 jaar, oud toen Hare Majesteit mij voordroeg als aartsbisschop van Mechelen en bepaalde dat ik onder de geestelijkheid binnen de Habsburgse monarchie de tweede plaats zou bekleden, vlak na de aartsbisschop van Wenen. De toenmalige paus, Clemens de XIII, bevestigde vervolgens deze benoeming in het consistorie van 28 mei 1759. Zo werd ik primaat van de Lage Landen. Op 27 september werd ik met zoveel feest en hartelijkheid ingehaald in Mechelen. Het was iets wat mij persoonlijk heeft aangegrepen. En ik zorgde er ook goed voor dat ik was voorbereid om in het Frans te preken. Dat had je moeten zien, welke toeloop dat veroorzaakte. Al die dierbare zielen die hunkerden te horen over Jezus Christus, Zoon van God. Dat hadden de Mechelaars al meer dan een eeuw niet meer meegemaakt. Zodoende kwam ik terecht in een milieu dat ik eigenlijk niet kende. Maar ik was de Heer dankbaar tot de conclusie te komen dat er eigenlijk geen noemenswaardige problemen waren. Ik mag zeggen dat mijn voorganger er misschien niet zo heel veel aandacht aan besteedde, maar voor mij was het een heel belangrijk punt in mijn episcopaat, mijn persoonlijke betrokkenheid bij het pastorale leven. In juni 1760 bijvoorbeeld begon ik een eerste vormselreis en tegen september 1761 had ik reeds alle dekenijen van het aartsbisdom bezocht. Een tweede ronde volgde nog in 1765 en 1767. Gedurende 16 jaar lang, van 1770 tot 1786, diende ik elk jaar op sommige plaatsen het vormsel toe. In de jaren 88, 89 en 90, 92 en 93. Toen heb ik in totaal aan 22.000 kinderen het vormsel toegediend. Uit de aantekeningen van mijn secretarissen, die ook in het archief bewaard zijn, kan u zo zien dat deze reizen zeer uitgebreid werden voorbereid. Het was voor mij de uitgelezen kans om contact te hebben met mijn dekens, pastoors, abdijen en kloosters. En werden ook kerken en altaren tijdens zulke reizen gewijd. Op zondag celebreerde ik de heilige mis en deelde de communie uit aan de gelovigen. Kerstmis 1760 is nog zo'n moment dat bewaard is in de archieven. Daar zal u zien, ik heb toen 3 gezongen heilige missen opgedragen. Woonde het volledige koorofficie bij, van de metten op kerstavond dus, tot en met de completen van de volgende dag. Dan hield ik nog een preek om 3:30 en daarvoor ging ik voor in het lof. In de paastijd had ik de gewoonte om de communie te dragen tot bij de zieken in Mechelen. Ik vond dat gewoon een onderdeel van mijn taak, ook al was ik dan kardinaal en aartsbisschop. Ik vond het belangrijk om in mijn preken de waarheid te verkondigen en Jezus Christus te brengen bij de zielen die aan mijn zorgen waren toevertrouwd. Ik schreef al mijn preken zelf. Dat was ook een punt waar ik op stond en dat wisten mijn secretarissen. Een van mijn grootste zorgen was de klerus, mijn priesters. En ook de kwaliteit van de bediening van de priesters. Ik probeerde ook mijn diocesanen te beschermen tegen vele verderfelijke boeken en tekende grote zorg op voor de liturgie en vooral de wijze waarop de processies door de stad of het dorp trokken. In de tijd dat ik aartsbisschop werd, had Haar Majesteit Keizerin Maria Theresa de teugel stevig in handen. En in Brussel zette de regering zich in voor een culturele modernisering, onder leiding van graaf Koblenz, gevolmachtigd minister tot 1770, en zijn opvolger prins Starenberg. De situatie zou echter stevig veranderen door het overlijden van de keizerin, waardoor Jozef II op de troon kwam en zo zijn kans schoon zag zijn hervormingspolitiek door te drukken. Hij was incognito bezig aan een werkbezoek aan onze streken en ik ontmoette hem. maar ik had al snel door dat de hervormingsdorst van de keizer weinig goeds voorspelde. En helaas werd deze voorspelling al snel bewaarheid. In 1783 werd een begin gemaakt met de opheffing van wat de keizer nutteloze contemplatieve kloosters noemde. Hij stelde het burgerlijke huwelijk in, wat door de kerk als een aanslag op onze bevoegdheid werd gezien. Hij zou alle bisschoppelijke seminaries afschaffen en de bisschoppen verplichten alle priesterkandidaten naar het seminarie-generaal in Leuven te sturen, waar een afwijkende theologie werd onderwezen. Het keizerlijke gezag kwam steeds meer onder druk te staan en dat leidde tot enkele protesten die zouden uitmonden in de Brabantse omwenteling, waardoor de Oostenrijkse troepen en de keizerlijke regering zich verplicht zagen ons land te ontvluchten. Op 11 januari 1790 werd de Republiek van de Verenigde Nederlanden uitgeroepen en al die hervormingen werden teruggedraaid. Maar de Republiek zou niet lang stand houden. In november 1790 keerden de Oostenrijkers terug. Jozef II was overleden en opgevolgd door zijn broer Leopold II. Het was een zoeken naar een herstel van het vertrouwen, dat er uiteindelijk niet kwam. Het overlijden van de keizer verergerde de crisis enkel. De nieuwe keizer, Frans II, werd geconfronteerd met het binnenvallen van de Franse revolutionaire troepen in de zuidelijke Nederlanden en de slag bij Jemappes, waar de Fransen de overwinning behaalden. In de slag van Neerwinden in 1793 werden de Franse troepen echter verslagen door de keizer. Maar een jaar later zouden ze terugkeren met slagkracht en ditmaal voor 20 jaar lang blijven. De Franse terreur kon opnieuw beginnen. In 1796 werden alle abdijen, kloosters, kapitels en seminaries opgeheven en in oktober 1797 volgde ook de Universiteit van Leuven. Mijn dierbare priesters, die weigerden de opgelegde eed van trouw af te leggen, werden vervolgd en stierven vaak na deportatie. Meer dan 2 jaar ging het grootste deel van de kerk toen eigenlijk ondergronds en de groeiende onlusten zouden dan dus uitmonden in de boerenkrijg en daarna de pogingen van Napoleon tot het herstel van de orde. Na het concordaat dat hij dan sloot met paus Pius VII werd het kerkelijk landschap hertekend, inclusief de grenzen van mijn aartsbisdom, en ik werd verplicht om ontslag te nemen. Mijn priesters die leden enorm veel onder deze situatie. En iedere keer wanneer ik met hen in contact kwam, probeerde ik hen te bemoedigen. Op 19 september 1797 werd ik door de Mechelse commissaris van het directoire uitgenodigd om als eerste het register te komen tekenen, waarin de namen werden opgenomen van hen die de zogenaamde haat tegen de monarchie aflegden. Het was heel duidelijk, ik antwoordde met een kordate weigering. Ik verklaarde dat een christen nooit een eed van haat kon afleggen. Nog tegen een persoon, zoals een koning, nog tegen een instelling, zoals het koningschap, dat door God zelf gewild was. De reactie op deze stellingname van mijn entwege zou niet lang uitblijven. Onmiddellijk werd het bevel gegeven dat ik op staande voet moest worden gearresteerd en gedeporteerd. Ik was toen al bejaard. Op 20 oktober werd ik van mijn bed gelicht in de ochtend en overgebracht naar Brussel, om vervolgens over de Rijn, enkel vergezeld van een cellenbroeder als verpleger en een knecht, vervoerd te worden. En op 31 oktober kwam hij aan in het stadje Emmerich, dat onder Pruisisch bewind stond. En van de koning van Pruisen kreeg ik gelukkig toestemming om mij daar te vestigen. Het is zo dat het aartsbisdom terechtkwam in de handen van de vicarissen van Rijmenam en de landsheren. Zoals ik al zei, de kerk ging ondergronds. Na de dood van de prinsbisschop van Keulen en Münster bezette Pruisen echter zijn gebied en ik zag mij verplicht andermaal te verhuizen. Ik vroeg of dat ik mij mocht vestigen in Antwerpen of in de omgeving ervan. Maar mijn laatste verblijfplaats werd na enig zoeken Breda, waar ik op 5 september 1802 aankwam en waar ik nog 2 rustige jaren kende. Op 11 juni 1804 zou ik, ten gevolge van een beroerte, het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. Mijn lichaam werd begraven in de parochiekerk van Rijsbergen en in 1923 overgebracht naar de kathedraal te Mechelen.
Seigneur, apprends-nous à aimer.
Welkom bij Radio Maria.
En als we het hebben over het jaar 1799, dan bevinden wij ons in de jeugd van een bijzondere heilige. Hij werd geboren als Jean-Baptiste Marie Vianney, maar hij is veel beter bekend als de heilige pastoor van Ars. Hij groeide op in die woelige tijd die uiteindelijk zou uitmonden in de Franse Revolutie en waar ook ons archiefjaar zich in afspeelt. Hij werd geboren in 1786. En de Franse Revolutie, ja, dat was natuurlijk een periode van hele grote kerkvervolging. Kloosterlingen werden verdreven of vermoord, hun abdijen, kloosters en kerken werden gesloten of verbeurd verklaard. Priesters moesten de eed van trouw zweren aan de atheïstische Republiek van Frankrijk. Deden ze dit niet, dan werden ze verbannen of erger nog, geëxecuteerd. De eucharistie en de bediening van de sacramenten gebeurden dus clandestien, vaak in de heimelijkheid van de nacht. Vaak uit die tijd zal men kelken, ciboris, pixies en ander vaatwerk vinden dat vervaardigd is uit tin, toen het edelsmeedwerk van de kerk verborgen was of in beslag genomen door de Fransen. Na de periode waarin de kerk ondergronds diende te gaan, deden deze dienst op het grootseminarie als oefenkelk voor de seminaristen die de heilige mis moesten leren opdragen. U kan enkele van die voorbeelden bezichtigen, trouwens als ik me niet vergis, in de schatkamer van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Een ander bijzonder inventief stukje meubilair uit die tijd is het zogeheten sluikaltaar. Het was een linnenkast met twee deuren dat men heel eenvoudig kon omvormen tot altaar. In het bovenblad van de kast zat een verborgen paneel dat men kon openklappen, waarin een altaarsteen, vier houten kandelaars, een missaal, een lezenaar, twee kleine predelas verborgen zaten, wat de priester toestond op de voorgeschreven moment te knielen. Ook twee glazen ampullen voor water en wijn natuurlijk, de kanonborden en een hostie. De mensen dienden dus zeer inventief te zijn. De kleine Jean-Marie ontving zijn eerste communie tijdens zulke clandestine heilige mis in een schuur, zonder feest. In dit klimaat groeide bij hem het verlangen om priester te worden en begon hij de roeping van de Heer te onderscheiden. Aan zijn ouders zei hij: ik zou zielen willen winnen voor de goede God. De moeilijke levensomstandigheden brachten met zich mee dat hij in zijn kinderjaren weinig of geen onderwijs kon genieten. En dat vormde zeker een obstakel om ja te kunnen zeggen op de roepstem van de Heer om zijn priester te worden. Wanneer hij op 19-jarige leeftijd zijn eerste lessen tot het priesterschap aanvatte, beloofde het een lange weg te worden. Hij had onder meer moeite met het aanleren van het Latijn. En ook zijn professoren keken wat meewarig neer op deze povere student. Nee, dachten ze, Jean-Marie zal het nooit verbrengen. Maar God had andere gedachten. Meerdere keren overwoog hij op te geven en terug te keren naar zijn ouders. Maar gesteund door een bevriend priester die in hem bleef geloven en hem voortdurend bemoedigde, gesterkt door de kracht van het gebed, zijn geworteldheid in zijn relatie met Jezus Christus, bleef hij verder studeren. In 1810 kondigde Napoleon algehele amnestie af en werd het rustiger in Frankrijk en omstreken. Jean-Marie kon nu verder studeren aan het seminarie van Lyon. In 1815 wordt Jean-Marie Vianney tot priester gewijd. In 1818 wordt Jean-Marie benoemd als pastoor van een zeer klein dorpje, met slechts 230 inwoners en met geen diep geloofsleven, Ars. Daar zou hij zijn hele leven doorbrengen, ondanks de moeilijkheden die op zijn pad kwamen. Zijn aankomst in Ars gaat gepaard met een zeer gekende en beroemde anekdote. Toen hij het dorp naderde, vroeg hij aan een kleine jongen de weg naar Ars. En toen de jongen het hem had uitgelegd, antwoordde de jonge toekomstige pastoor: "Jij hebt mij de weg naar Ars gewezen, ik zal jou de weg naar de hemel wijzen." De weg naar de hemel wijzen. Dat is de manier waarop de pastoor van Ars heeft geleefd. De zielzorg die hij bediende aan de zielen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, werd daardoor gekenmerkt. Vele jaren zou hij zich met al zijn krachten inzetten voor de hem toevertrouwde schapen. In het begin werd hij helemaal niet hartelijk onthaald in Ars, u kan het zich voorstellen. Tijdens zijn eerste mis in zijn nieuwe parochie zaten er werkgeteld twee mensen in de kerk, een rijke adellijke dame en haar knecht. De pastoor van Ars was in het bijzonder getroffen door het sociale verval en zedelijke verval van zijn parochianen. Allemaal het gevolg van de politiek woelige tijd die het land doormaakte. Vanop de preekstoel preekte hij daarom frequent tegen het geloof zonder daden, tegen het roddelen van de mensen en de danstenten in het dorp. Hoeveel jonge mensen zijn er helaas niet die hun onschuld bewaard zouden hebben als zij op bepaalde plaatsen nooit waren geweest en die nu misschien de weg naar God niet meer terugvinden. De pastoor van Ars was vooral begaan met het lot van de jonge vrouwen. Jonge mannen uit het nabije Lyon zagen hen als een gemakkelijke prooi. Na een dansfestijn werden meisjes vaak meegelokt naar de velden en bossen in de buurt. En als het weer eens kermis was, betaalde de pastoor uit eigen zak hun normale omzet en verzocht hen onmiddellijk het dorp te verlaten. Deze strijd van de heilige pastoor van Ars voor de levenskwaliteit en vooral ook de zielskwaliteit, zou je kunnen zeggen, van de gelovigen, werd niet door iedereen in dank aangenomen. Vele parochianen dreven de spot met hem en maakten hem zwart. Hij richtte een weeshuis op voor meisjes, La Providence, waar hij voortdurend bedelbrieven voor schreef. Hij restaureerde ook zijn parochiekerk, die tot op vandaag helemaal bewaard is gebleven. De pastoor zelf leefde bijzonder armoedig en gaf zelfs zijn bed aan de armen. Hij was begaan met de arme gezinnen, die hij dankzij giften van rijken kon voorzien van het noodzakelijke om te leven. Zijn preken waren direct, eenvoudig en aanstekelijk. Een klein citaat. Een andere fout die in de gezinnen en onder de arbeiders veel wordt gedaan, is het ongeduld, het gemopper, het vloeken. Wel, broeders en zusters, wat schiet ge met uw ongeduld en uw gemor eigenlijk op? Zijn blijvende trouw en zijn inzet leverden hem na verloop van tijd bewondering en respect op. En van waar haalde de pastoor dan al zijn kracht om dit te doen? Het antwoord kennen we. Het is Christus. De liefde voor Christus in het heilige sacrament stond bij de heilige pastoor van Ars op de eerste plaats. En van daaruit, vanuit die liefde die hij ontving van Christus en daar antwoord op gaf in zijn priesterschap, vloeide de liefde voor zijn parochianen. De liefde van de pastoor van Ars voor de Eucharistie drukte hij zelf als volgt uit. Il est là. Hij is daar, zei hij, wijzend naar het tabernakel. Hij die ons zo bemint, hoe zouden wij hem niet beminnen? Het is niet nodig om veel te spreken, om goed te bidden. Men weet dat de Heer daar is in zijn heilig tabernakel. Men opent zijn hart. Men verblijdt zich in zijn heilige aanwezigheid. Dat is nu juist het beste gebed. In gebed zijn voor het tabernakel is bij Jezus zijn, iedereen individueel. Niemand kan het voor een ander doen. De pastoor van Ars wees de mensen op hun individuele band met God. God kijkt jou persoonlijk liefdevol aan. Het was steeds zijn grote eenvoud die zo goed aansloot bij een ieder die hem ontmoette, die uiteindelijk met enorm veel geduld en met hetzelfde geduld dat God ons betoont, leidde tot de bekering van Ars. Wanneer de klok u oproept om naar het huis van de goede God te komen, bedenk dan dat het Jezus Christus zelf is die u uitnodigt. Open uw hart, opdat het woord Gods erin door kan dringen, opdat het wortel kan schieten en vruchten dragen voor het eeuwige leven. Als ge weggaat na de mis, mocht ge nooit vergeten de goede God te danken voor de genade die hij u heeft geschonken. Het enige wat hij wenste voor zijn parochianen was dat hun geest en hun hart steeds meer aan God zou toebehoren. Het zal u niet verbazen, naast zijn grote eerbied voor het heilig sacrament was de pastoor van Ars ook een toegewijde zoon van de heilige maagd Maria, de patrones ook van onze radio. Daar heeft hij gezegd, hebben wij niet dezelfde vijanden als zij? Hebben wij niet dezelfde hemel te veroveren? Maria houdt altijd haar ogen op ons gericht. Laten wij ons tot haar wenden, telkens als wij bekoord worden. En we kunnen er zeker van zijn, voor de zonde gespaard te blijven. Elke dag kwamen er meer en meer mensen luisteren naar de preken van de heilige pastoor van Ars. En ze kwamen van overal, zelfs van ver buiten Ars. Ze kwamen om een woord van bemoediging, vrede van hem te ontvangen. En ja, we zouden kunnen zeggen dat de pastoor van Ars niet onmiddellijk als een klinkende naam in een of andere academische wereld weer klinkt. En toch, hij kende het hart van God, waarmee hij de harten van de mensen kon beroeren. Vele pelgrims ontdekten dankzij hem het sacrament van de biecht, Gods vergeving en liefde. Uren bracht hij door in de biechtstoel, soms wel 16 uur. De pastoor werd verteerd van verlangen om de mensen het heil en de vrede van God te brengen. En trouwens ook vandaag de dag, voor u die misschien al in Ars zijn geweest, dat is een beetje de biechtstoel van de wereld geworden. Heel vaak komen mensen naar daar om hun hart uit te storten, maar vooral ook om vergeving te zoeken bij God. Maar er zijn ook zeker momenten geweest van grote uitdaging. Momenten waarop dat hij ook niet helemaal meer zag hoe het verder kon. Maar uiteindelijk hebben zijn parochianen er steeds voor gezorgd uitdrukking te geven van hun gehechtheid aan hun pastoor. En dat leert ook ons vandaag de dag om te houden van onze priesters. Om aandacht te hebben voor hen. Om hen te laten weten dat we hen steunen in ons gebed of op een andere manier. Zij zijn niet enkel de bedienaars van een bepaalde dienst, waar we naartoe kunnen gaan om een bepaald dienst te ontvangen en daar eindigt het dan. We worden ook uitgedaagd als de apostelen te zijn en onze priesters, onze pastoors te beminnen. Vanaf 30 juli 1859 moest de heilige pastoor van Ars het bed houden. Hij hoorde voortaan de biecht vanuit zijn bed. 2 dagen later ontving hij de laatste sacramenten en in de vroege ochtend van 4 augustus 1859 ruilt Jean-Baptiste Marie Vianney, priester van de Heer, de heilige pastoor van Ars, op 73-jarige leeftijd, het tijdelijke voor het eeuwige. Vanaf zijn overlijden tot op de dag van vandaag is er een hele grote stroom aan pelgrims die naar Ars trekken. Het is een heel bijzondere plaats. Ik heb zelf het genoegen gehad om Ars te mogen bezoeken. En het is een bezoek geweest dat me altijd is bijgebleven. Dat ook vandaag de dag nog altijd een impact heeft. En dus, ik kan u enkel maar aanraden, mocht u in de buurt van Lyon zijn, om een bezoek te brengen aan Ars. Aan de plaats waar de heilige pastoor heeft geleefd, om zijn huisje te gaan bezoeken, om het Wassenbeeldenmuseum een bezoek te brengen en het leven van deze grote heilige beter te leren kennen. In 1925 verklaarde paus Pius XI de pastoor van Ars heilig. En zo werd hij de patroonheilige van alle pastoors. In 1986 reisde de heilige paus Johannes Paulus II naar Ars, waar hij de priesters aanspoorde om in het spoor van de heilige pastoor van Ars te treden. En op diezelfde plaats, waar die heilige paus een openluchtmis celebreerde, staat er vandaag een priesterseminarie. Meer dan 50 studenten uit verschillende landen, waaronder ook België trouwens, studeren er voor priester in een prachtig seminarie op een boogschut van de kerk en basiliek waar de pastoor van Ars wordt vereerd en waar trouwens ook zijn lichaam, dat niet is vergaan, dat bewaard is gebleven, kan gezien worden en vereerd worden. En zo bracht het jaar 1799 ons niet alleen langs het leven van kardinaal von Frankenberg, maar ook naar het leven van de heilige pastoor van Ars, de heilige Jean-Marie Vianney. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van het archief. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op ons programma. Dan zullen we samen met u een nieuw archiefjaar verkennen en gaan we ook samen zitten met een andere bisschop die ons vertelt over zijn tijd en ontdekken we misschien wel een andere heilige. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.